Goedemorgen allemaal. Voor zover ik u nog niet persoonlijk een hand had gegeven, bij deze dan maar zo. Ook voor de mensen die thuis of anderszins meekijken, is het mooi dat dat allemaal kan. Hè? Als je hier niet in staat bent te komen, dat je toch gewoon op afstand op zo'n schermpje toch nog mee kan doen. Hoewel ik wel moet zeggen, in coronatijd zijn er een paar mensen tegen mij. Hey, ik heb livestream ontdekt, dus die kwamen niet meer. Hè? En dan heb ik wel eens gezegd, weet je hoe het komt dat jij wat ziet op dat scherm? Omdat een paar andere mensen wel naar die zaal zijn gegaan. Dus fijn dat u er bent. Ik legde er eens net neer, toen dacht ik, oh ja, er komt nog een dag dat ik het helemaal uit mijn hoofd kwam. Maar zo af en toe heb ik nog een spiekbriefje nodig. Waar ga ik het vanmorgen met u over hebben? Over wat bezielt u? Dus ik zag het al, ja, ik weet niet of het per ongeluk of bewust was, maar het eerste lied zat het woord ziel ook in de tekst. Wat bezielt u? Ik weet niet of u, terwijl ik dat zeg, hè, hoop ik dat u erover nadenkt, ja, wat bezielt mij eigenlijk? Hè? Maar dat kan twee kanten op. Hè. Ik doe maar eerst even de, zoals ik dat dan maar noem, de negatieve afslag. Dus je zegt tegen iemand, joh, wat bezielt je? Nou, daar bedoel je eigenlijk mee, joh, ben je gek geworden of ben je van het padje af? Even iets serieuzer, de weg kwijt. Als je de weg van Jezus kwijt bent, dan mis je iets. De positieve variant is natuurlijk dat je zegt, weet je wat mij bezielt? Weet je waar ik vol van ben? Weet je waar je mij 's nachts voor wakker mag maken? En wat me drijft in het leven? Dus kan twee kanten op, wat bezielt je? Ik hoop u mee te nemen met de goede kant vanmorgen. Maar ja, bezieling, dat woord, dat gebruik je wel eens, of dat zing je in een lied. Maar wat is dat nou eigenlijk? Dus voordat ik natuurlijk weer ging zitten kijken overal op internet en weet ik wat, dacht ik, en Roel, wat is jouw antwoord op de vraag, wat is bezieling? Geef eens je eigen, breng het eens in je eigen woorden, onder woorden. Voor mij is bezieling wat mij ten diepste motiveert en drijft en inspireert. In het woord inspiratie natuurlijk spirit is van de geest. Hè? Ik heb nog een paar plaatjes meegenomen. Dus als je de eerste erop kunt zetten. Dan ga ik u aan de hand van een paar plaatjes er ook nog iets over vertellen. Als u denkt, wie is die meneer daar onderaan? Paulo Coelho, een Spaanstalige schrijver. Gelukkig wordt het in het Nederlands vertaald. Dus dat ziet u hier. En die heeft een keer gezegd, nou, bezieling is voor mij een taal die iedereen begrijpt, de taal van geestdrift. Dingen die je doet met je hart en je ziel, op zoek naar iets wat je wilt of waar je in gelooft. Als u zegt, dat spreekt me aan, mooi. Als u zegt, ik hoop dat er nog betere plaatjes komen, ja, er komen er nog meer. Ik keek ook even in het woordenboek, dat vind ik altijd leuk. Dus op het volgende plaatje ziet u, wat staat er nou in het woordenboek? Dat vond ik wel een mooie omschrijving. Bezieling is een sterke inspiratie waarmee je iets maakt of doet. Dan ben ik geboren in de omgeving van Rotterdam. Dat zijn altijd van die jongens die dan hun mouwen opstropen en geen woorden maar daden. Dus ik hou ervan als er staat doet. Wanneer doet dit evangelie het in uw leven? Niet als u erover praat, maar als u het toepast. Nou, zo heb ik er nog eentje, dus plaatje 3. Dat vond ik wel mooi in de Dikke Vandalen, hoe dat ding ook heet tegenwoordig. Daar stonden 2 omschrijvingen van ziel. De ene, het niet-stoffelijke gedeelte van waaruit de mens leeft. Stoffelijk is dit, hè, je lijf. En niet-stoffelijk is wat je niet kan zien. En dan vind ik het mooi dat zelfs die mensen die dit bedacht hebben, al zeggen, dat gedeelte van je wezen, dat is waar je uit leeft. Dus ik dacht, het zou zomaar een volle evangelie-christen kunnen zijn die dit heeft bedacht. En er stond er nog netjes zo achter voor religie, het onsterfelijke deel van de mens. Toen dacht ik, goed zo, jullie hebben het begrepen. Je ziel is dus onsterfelijk, dus ik keer het even om. Elk mens heeft in aanleg het eeuwige leven al in zich. Of ze het nou willen of niet. Waarom? Omdat je naar Gods beeld en gelijkenis geschapen bent. En die is ook eeuwig. Hij mag even uit de plaatjes. Straks komt plaatje 3 of 4. Wij kennen een uitdrukking, hè, dat je iets met hart en ziel doet. Hart en ziel zijn een beetje synoniemen. Woorden die op elkaar lijken. En we hebben in het Nederlands ook een paar uitdrukkingen waar het woord ziel in voorkomt. Ik doe er maar een paar. Je kunt iemand op zijn ziel trappen. Toch? Ik weet niet of u wel eens het gevoel heeft gehad dat ze op uw ziel getrapt hebben. Ik wel. Dat doet echt zeer, toch? Hoe komt dat? Omdat iemand iets doet of zegt waar je denkt, dat gaat zo in tegen wie ik ben of waar ik voor sta of wat voor mij belangrijk is in mijn leven, of er wordt me onrecht aangedaan als je zo met me omgaat, dan voel je op je ziel getrapt. Dus voor de mensen die zeggen ziel, dat heb ik niet, dan vraag ik altijd, hebben ze wel eens op je ziel getrapt? En dan blijkt dat ze hem wel hebben. Je ziel, voor mij is dat je wezen, de kern van je leven. Misschien wel gewoon je leven. Andere uitdrukking met ziel. Als iemand dood is, wat zeggen ze dan wel eens? Het ontzielde lichaam. Toch? En wat zeggen ze eigenlijk? Het leven is eruit, uit dat lichaam. Want dat is ontzield, dat het leven eruit is. Ik keer hem weer om. Dus in je ziel zit het leven. En dat klopt ook, het ontzielde lichaam, want de ziel heeft het lichaam verlaten. Dat is namelijk wat er gebeurt als iemand overlijdt. Dan verlaat je innerlijke mens deze uitwendige mens. Dit uitwendige, dit stoffelijke, dat vergaat, dat trekt het niet meer, er is iets stuk gegaan. Maar die innerlijke mens is er nog steeds. Kijk, prediker. Wij zouden misschien wel daar zeggen, zo'n filosoof. Hè? Die schrijft in Prediker 12, vers 7. Dat aan het eind van je aardse leven het stof, je lichaam, weerkeert tot de aarde. Zoals het geweest is, staat er, want dat staat er in het begin. Hè, dat God het lichaam van Adam maakt uit de stof van de aarde. De prediker zegt, ja, aan het eind van je aardse bestaan, dan keert dat stof weer terug tot de aarde. Weet u wat erachter staat? En de geest keert terug tot God die hem geschonken heeft. Dan denk ik, die man heeft het begrepen. Als mensen zeggen, wat gebeurt er na je dood? Dan denk ik, je innerlijke mens, die gaat weer terug of die blijft verbonden met God. Dat is toch mooi, als je dat echt gelooft. Hoewel ik hoop op deze aarde ook nog tientallen jaren mee te gaan. Maar dan is het toch niets om bang voor te zijn. Want als het perspectief is, je bent en blijft voor eeuwig verbonden met God. Hoeveel perspectief wilt u nog hebben? Andere bijbeltekst over ziel. Jezus had een aardse moeder, Maria. Wat zegt ze in Lucas 1, vers 47 over je ziel? Mijn ziel maakt groot, de Heer mijn God, en mijn geest heeft zich verblijd in God mijn heiland. U voelt hem aankomen, ik ga u nu de vraag stellen. Wanneer heeft u zich in de geest verblijd in God uw heiland? Als u zegt, dat is een poos geleden, grijp uw kans vanaf nu. Of als je denkt, wat is dat? Dan ga je maar lekker op onderzoek uit wat dat is. Dan moet ik even kijken of ik het nog heb. Ja. U hoorde mij, als u geluisterd heeft, de woorden ziel en geest een beetje door elkaar of na elkaar gebruiken. Ik ben ook een beetje zo'n puzzelaar en zo'n onderzoeker. Dus dan denk ik, oh ja, ziel en geest. Wat is het verschil? Is het een onderdeel van het ander? Hoe zit dat dan precies? Dan krijgt u van mij lekker geen antwoord op vanochtend. Dus helaas. Nee, waarom? Dan wordt het een soort bijbelstudie. En daar zijn wij ook in het volle evangelie best goed in. Dus voor de oudgedienden, kijk, als u zegt ziel en geest, hoe zit het? We hadden van die studiebladen vroeger. Ze staan nu allemaal digitaal op de site volgens mij. In ieder geval, nou, hier of anders een linkje naar de gemeente in Breda. Hè. Want dat is best goed toen uitgezocht. De innerlijke mens, studieblad 7 voor de liefhebbers. Dan gaat u maar eens lekker op zo'n regenachtige middag. Oh ja, zo zit het. Of vindt het eigenlijk dat het zo zit? Want ik vind het ook prima als je zegt, nou, ik kom nog op nieuwe ideeën. Top. Want er is geen plafond bij de Heer, dus als je ermee bezig bent, kom je altijd weer tot nieuwe en verdere en diepergaande inzichten. Ja. Ziel, ik doe nog maar een paar bijbelteksten, want dat is tenslotte onze basis, hè, de Bijbel. In Leviticus 17, daar staat in vers 11 en 12, het leven van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Bij het woord verzoening komt bij mij gelijk het verlossend werk van Jezus Christus in gedachten. Die zijn bloed gaf voor u en mij. Daar staan we met avondmaal altijd bij stil. Want er staat achter, het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. En in Deuteronomium 12 vers 23 staat zelfs heel letterlijk, het bloed is de ziel. Nou zijn er mensen die dat heel letterlijk nemen. Daarom willen ze geen bloedtransfusie en geen bloed geven. Want als je dat heel letterlijk opvat, als ik dan bloed zou geven als bloeddonor, dan gaat mijn ziel eruit of zo. Of als ik een bloedtransfusie krijg, dan krijg ik de ziel, het leven van iemand anders erin. Nou, als je dat gelooft, ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, laat maar gaan. Maar dan vat je het natuurlijk wel te letterlijk op, hè. Want bloed, dat is hier van dat stoffelijke lichaam, dat is iets materieels. Je ziel is iets onzichtbaars, iets immaterieels. Dus bloed is alleen maar een symbool, een uitdrukking om de geestelijke wereld binnen te krijgen bij mensen. Je bloed is dus niet letterlijk hetzelfde als je ziel. Als je probeert met een zichtbare uitdrukking bloed, probeer de onzienlijke wereld uit te leggen. En dan ken ik geen beter voorbeeld dan bloed om duidelijk te maken wat je ziel is. Want heeft u wel eens erover nagedacht hoe dat werkt? Die 5 of 6 liter die er bij u in zit, je wordt rondgepompt, hè? Je wordt rondgepompt doordat uw hart het doet. Hoe komt het dat je hart het doet? Zuurstof enzovoort. Ik zeg het misschien een beetje plastisch. Iemand heeft hem ooit aangezet. Je hebt het niet zelf gedaan. Een zaadcel en een eicel smolten samen. Vanaf het begin klopt je hart omdat God het leven geeft. Dus als God het leven geeft, dan komt er iets in beweging, dan word je bezield, dan ga je leven. En als iemand, als u, als ik ergens echt van bezield ben, dan zet dat jezelf, en als je dat uitstraalt en overbrengt, ook anderen in beweging, toch? Als je ergens vol van bent, dan merken mensen dat aan je, en dan hebben ze zoiets van, ik doe met je mee, tenzij ze andere interesses hebben, dan zeggen ze, ik ben van iets heel anders bezield. Nou, waar ben jij dan van bezield? Ik hoop dat u in toenemende mate bezield bent van het leven met de Heer. Alleen, er is wel iets nodig om zover te komen. Dus als je het volgende plaatje even wil laten zien. Ik hou van die mooie one-liners. Voor de mensen die geen Engels verstaan, alles in één zin. Als u anderen wilt bewegen, ik weet niet of u dat wel eens heeft gehad, maar ik heb wel eens dat ik denk, ik zou willen dat die ander eens een keer in beweging kwam met, ik heb het al zo vaak verteld en uitgelegd, en hij of zij doet het nog steeds niet, hè, ondanks mijn goede bedoelingen. Maar als u wil, als ik wil dat een ander in beweging komt, u heeft het natuurlijk al lang gelezen, hè, wat er staat, dan moet je wel zelf bewogen zijn. Maar mij kwam deze zin wel binnen toen ik hem vond, hoor, bij de voorbereiding. Hoe bewogen ben ik zelf met mijn medemens en met de nood van een ander of met wat er ook gebeurt? Want als ik bewogen ben, als u bewogen bent, als u bezield bent, dan merken mensen dat aan u en dan krijgt u verbinding, hè? Waarom bezieling, waarom de ziel? God wil altijd naar de kern van de zaak, de kern van uw wezen. Die heeft echt in mijn perspectief geen behoefte aan. De buitenkant is netjes. Ik doe hier in de gemeente Alphen wat ze van me verwachten, maar je moest eens weten wat er van binnen zit. Geen regels, geen zo doen we het nu eenmaal. God wil dat bij u het leven wat hij erin heeft gelegd eruit komt. En het, nou ja, volgens mij maakt het hem niet zoveel uit wat er aan de buitenkant gebeurt. Hij is geïnteresseerd in uw innerlijk, want daar zit het leven. En als het goed is, zie je dat aan de buitenkant, komt het eruit natuurlijk. Hè? En ik hoop dat u zich intussen al lang heeft afgevraagd, wat bezielt mij eigenlijk? Of, vind ik ook leuk, iemand zegt tegen me, nou Roel, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de Heer bezielt. Toen dacht ik, goed zo. Want dan ben je bezig met het plan van God. Heer, wat bezielt u en hoe kan ik daar nou aan bijdragen? En als het goed gaat, is er geen verschil tussen wat u bezielt en wat hem bezielt. Dan ben je namelijk één van geest. Om het maar wat dichterbij te brengen, ik heb voor mezelf ook de vraag gesteld, wat bezielt mij eigenlijk? Dan gaat het niet om mij, maar als u denkt, ja Roel, mooi verhaal, maar dat is allemaal zo abstract. Geef even een voorbeeld. Het beste voorbeeld wat ik kan geven is hoe het bij mij werkt. Dat is ook lekker vrij, want dan zit ik niet met een vinger naar u te wijzen. En u ziet maar wat uw antwoord is. Het eerste wat er bij me opkwam toen ik me afvroeg, wat bezielt mij, is diepe dankbaarheid, soms tot ontroering toe als ik me realiseer wat Jezus van mij gedaan heeft. En hoeveel en hoe onvoorwaardelijk God van mij houdt. Ik vind dat ik wat dat betreft een enorm bevoorrecht mens ben. En ik vind het geweldig dat de Heer bedacht heeft dat dat voor elk mens kan. Voor elk mens. Ja, intens dankbaar voor bevrijding, voor herstel, voor, u kent die termen, vernieuwing, genezing die ik in mijn leven heb meegemaakt. Ik ben iemand die, iemand heeft al gezegd, maar Roel, je bent hard voor jezelf. En dan hard met een D. Hè? En daar bedoelde die persoon mee, vroeg hoezo, hoe bedoel je? Nou ja, jij legt de lat altijd zo hoog. Wanneer vind je het goed genoeg? Nou, ik heb inderdaad wel zoiets van, het kan altijd nog beter. Maar als je dat doet omdat het nooit goed genoeg is, nou, dan creëer je je eigen frustratie wel een beetje. Als je dat doet uit verlangen om van een kind van God een zoon van God te worden, dan is er een ontspannen weg om daar te komen. Dus het is maar hoe je ermee omgaat. Dus ben ik al een volwassen zoon van God? Nee. Ga ik er komen? Ja. Zonder komma en zonder voorbehoud. En weet u waarom ik dat zo kan zeggen? Omdat het maar van één ding afhangt, de keuzes die ik maak. Want al het andere wat er nodig is, heeft de Heer u al lang gegeven. Zijn woord, zijn geest, het verlossend werk van zijn zoon. Van zijn kant heeft hij alles gedaan en blijft hij doen. Maak de goede keuzes en u komt er ook. Want ik ben net zo'n mens als u. Niks meer, niks minder. Ik ga even zeggen. Je vroeg aan mij toen ik binnenkwam, hoe is het? Zeg ik, nou, ik heb tegenwoordig wel een soort nieuwe lijfspreuk. Het meeste gaat goed. En de rest komt goed. Ik heb het hier een paar jaar geleden wel eens eerder gezegd. Want Gerrit kwam er nog een keer op terug. Ik heb dat een poosje geleden in Den Haag ook nog een keer gezegd. En toen heb ik erbij verteld, als ze 25 jaar geleden hadden gezegd dat dat ooit uit mijn mond zou komen, had ik gezegd, ik weet niet wie je voor je hebt, maar niet deze jongen. Of ik had gezegd, ja, dan heb ik geleerd dat die managementcursus, maar dat vind ik niet zelf. En nu zeg ik uit volle overtuiging, het meeste gaat goed en de rest komt goed. Dat is verandering ten goede, dat is waar ik steeds meer van bezield raak. Ja, hoe word je nou bezield? Interessant onderwerp, bezield. Hoe word je dat dan? God is daarmee begonnen, want je kunt niet jezelf bezielen. Hè? Wat ik net zei, hè? Je hart, hè? Het is gaan kloppen op een dag, hè? Het fysieke. Dat heeft de Heer voor je gedaan. Hij heeft het erin gelegd bij u. Hij heeft, als ik die uitdrukking dan mag gebruiken. U kent natuurlijk het scheppingsverhaal aan de zesde dag, de eerste vijf dagen was dat goed. En de zesde dag de mens, kijk even in de spiegel, u, zeer goed. Hij heeft in u, als ik het anders mag zeggen, zijn ziel en zijn zaligheid gelegd. In u, in mij. Dus mocht u nog twijfelen aan uzelf, stoppen ermee natuurlijk, weg met die verwerping. De ziel en de zaligheid van de Heer zit in uw wezen, in aanleg. Waarom zeg ik in aanleg? Natuurlijk, er gaat nog wel eens iets mis dat je denkt, het is niet zo handig van me, of had ik anders moeten doen. Nou, als ik het heel nuchter zeg, nou doe je het de volgende keer anders. Ja, wat leg je? Hè? Je kan het ook ingewikkeld maken, maar ik ben van KISS. Keep it simple, stupid. Bezield door God, de schepper, het toppunt van zijn creativiteit is de mens. Bent u, ben ik. Genesis 2 vers 7, u allemaal vast bekend. De Heere vormde, staat in de NBG, de mens uit de stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten en zo werd de mens tot een levend wezen. Nou is het aardig als je een paar vertalingen naast elkaar legt, kom je soms een ander woord tegen. Dus ik dacht, yes, gelukkig, want wat stond er in een andere vertaling? Zo werd de mens tot een levende ziel. Ik natuurlijk zit te kijken, het woord wezen, wat staat er dan in het Hebreeuws en wat betekent dat dan? En er stond nou dat Hebreeuwse woord voor ziel, nefesh, dat betekent, ik ga het rustig zeggen, een bezield, ademend, bewust en levend wezen. Vier dingen, bezield, ademend, bewust, levend wezen. Dat gaat over u en mij. En anderen zeiden, ja, dat woord nefesh, dat betekent ook nog richting of gerichtheid. Toen dacht ik, hé, het wordt interessant. Waar is mijn aandacht op gericht? Waar richt je je op in je leven? Waar stel je je prioriteiten? Gericht op God, hoop ik, want hij gaf u het leven, zijn levensadem. En een mens heeft pas een levende ziel toen God zijn levensadem erin blies. Dat maakt ook een mens uniek ten opzichte van de rest van de schepping. Want er staat nergens, hij blies zijn levensadem in een dier of in een plant of in alle andere dingen die hij geschapen heeft. Zijn leven, zijn wezen heeft hij in de mens gelegd. Daarom is een mens een uniek schepsel. Daarom zeggen wij ook, een mens leeft in twee werelden tegelijk. Dat doet een dier niet of een plant. Nog maar even, kent u dat boek van Dick Swaap, Wij zijn ons brein? Of heeft u dat wel eens gehoord? Een grote bestseller, die Dick Swaap is hoogleraar, vast een intelligente man in zijn vakgebied, weet alles van hersenen, neurologie enzovoort. En ik dacht bij die titel van dat boek, wij zijn nog veel meer dan ons brein. Dus als hij zegt, wij zijn ons brein, denk ik, je doet het mooiste wat God geschapen heeft tekort. Gelukkig heeft u hersens. Ik hoop zelfs een goed stel hersens. En dat u ze gebruikt en zo. Maar een mens is nog veel meer dan dat, hè. Het is sowieso wel een wonder hoe hersenen werken. Ik weet niet of u zich ooit wel eens heeft afgevraagd hoe het in elkaar zit. Als u dat leuk vindt, kijk er maar eens naar. Ik denk dat ze nog geen 5% kunnen verklaren van hoe mooi God dat alleen al gemaakt heeft. U hoort mij, u ziet mij, ik zeg iets, er komt gelijk binnen bij u. Dat gaat allemaal heel snel, hè? En heel goed. Even een quizvraag. Weet u hoeveel gedachten een mens op een dag heeft? 50.000. Als u sneller denkt, mensen natuurlijk meer, en als u langzamer denkt, met minder, 50.000. Het merendeel gaat volstrekt onbewust, anders zou u doodmoe worden. Nou, al was maar 10% op God gericht, dan heeft u 5.000 gedachten per dag op God gericht. Op naar de 50.000. Ja. Ja. Dus een mens is veel meer dan stof. Een mens is veel meer dan zijn brein. Hè? Een mens is een prachtig wezen met een geest, een ziel en een lichaam. En dat God zijn levensadem in een mens blies, dat vind ik wel mooi. Want Genesis tot Openbaring, het is één samenhangend verhaal over Gods plan met mensen. Ik ga u zo nog een Bijbeltekst vertellen waarvan ik denk, oh ja, kijk, zie je, er zit een rode draad in Gods gedachte, van begin tot eind. En dat is ook als een uitdrukking van begin tot het eind, dat kan helemaal niet bij God, want hij is eeuwig. Dus hij is ooit begonnen met het idee om een mens te scheppen. Hij schiep Adam en uit Adam Eva. Maar God is een eindeloze God, dus er is geen einde bij hem. Dat is onze uitdrukking van begin tot einde. Er is geen einde. Aan eeuwig leven komt ook geen einde. Wat God begonnen is in uw en mijn leven, dat maakt hij dus af, mits u meewerkt. Hij doet namelijk nooit iets tegen uw wil in. Dus als u zegt, ik kies even, nog een keer, ik ben even van padje af, bewust of onbewust. Nou ja, dan zal hij als liefhebbende vader er naar kijken en hopen dat u terugkeert en laten blijken, ik heb je lief, kom maar. U kent het verhaal van de verloren zoon enzovoort. Maar hij zal u niet verplichten om terug te keren. En want liefde is namelijk iemand de keuzevrijheid geven. Maar als het tot u en mij doordringt, of u nou van padje af bent geweest of niet in uw leven, hij houdt onvoorwaardelijk van me, dan ga je toch terug, of niet? Degene die het meest van je houdt, daar ga je toch altijd naartoe? Ik heb nog meer plaatjes, een paar. Ja. Deze kent u natuurlijk, hè? Daar komt er iemand naar Jezus toe en die vraagt aan, wat is het grootste gebod? Ik zei net iets over, volgens mij is God niet geïnteresseerd in de buitenkant, geboden, regels, de 10 geboden. Dan vraagt iemand, wellicht uit goede harte gesteldheid, wat is het grootste gebod? Vraagt Jezus aan. Ja, en dat zegt die persoon dan, die kent die verhalen van Mozes, de wetten enzovoort. En zegt, nou, dit is hem. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel, daar heb je het woord ziel weer. En met heel uw verstand. En voor mij staat er soms ook nog achter. En met al je kracht. Ik raad u trouwens aan om dit wel toe te passen in uw leven. En dan gaat het goed, hè. Nou, en er staat nog achter dat ik ben ooit opgevoed in de gereformeerde kerk. Dus dit las de dominee elke zondag voor. En dan kwam er nog achter. En het tweede gebod hieraan gelijk is, heb je naast de lief als uzelf. Als u zegt, dat doe ik al, dan gaat het goed. Als u zegt, nou, daar heb ik wel moeite mee, dan heeft u nog wat huiswerk. Over bezieling, over levensadem. Jezus die sprak natuurlijk veel met zijn leerlingen. Als wij hier met elkaar in gesprek zijn over wat we geloven, denk ik, nou, dat lijkt er ook op als goed is, hè, dat je de leer die Jezus bracht ook met elkaar deelt en toepast. Hoe werkt dat dan bij jou, hè? Johannes 20, vers 19. De leerlingen zaten in huis met Jezus samen. Ze zaten in huis. En ze hadden de deur dicht gedaan, want ze waren bang voor de Joodse leiders. Plotseling stond Jezus bij hen na zijn opstanding en hij zei tegen ze, ik wens je vrede toe. Daarna liet hij hun zijn handen en zijn zij zien en ze waren blij toen ze hem weer zagen. En Jezus zei opnieuw tegen ze, ik wens je vrede toe. Zoals de Vader mij gestuurd heeft, stuur ik ook jullie. Ik weet niet of u dat een beetje logisch gevolg vindt. Ik dacht, wat doet hij nou? Hij wens ze vrede toe en opeens begint hij het over, ik stuur jullie. En dan staat er in Johannes 20, vers 22, toen blies hij op hen en zij ontvang de Heilige Geest. U en ik zijn geest gedoopt, zo niet wordt het, het is gratis. En het verrijkt je leven en het verdiept je leven. Maar toen ze de Heilige Geest ontvingen, bezield raakten, nog meer van Gods wezen, nog meer één met hem werden. U weet al wat er dan gebeurt daarna. Want ze waren bang. Jezus zegt, vrede wens ik je. Hij zegt, ontvang de Heilige Geest. Waren ze daarna nog bang? U kent de toespraak van Petrus toch, Handelingen 2. Zo uit zijn hoofd, hè? Dus hij had geen blaadjes volgens mij. En hij hield een toespraak, bezield van het koninkrijk van God, van wat de Heer met een mens wilde. Ze hingen ademloos aan zijn lippen en dan kwamen er 3000 tot bekering. Yes, dat zou ik ook graag willen. Toch? En dan kan deze zaal worden uitgebreid en zo. Nou ja, ze hoeven hier niet binnen te zitten. Hè? Als je er vol van bent, dat kan overal, hè. Maar dan denk ik, hé, kijk dan. God blies de levensadem in Adam. Zo werd hij tot een levend wezen. Jezus zei, ontvang de Heilige Geest. En van bange, teruggetrokken mensen werden ze vol van Gods geest, werden ze van bezield. En durfden ze alles en verkondigden ze het leven van God. Ja, dat is toch mooi. Nou, u en ik nog, als u het al niet doet, hè. Moet je er nog wat voor doen? Ja, je moet er wat voor doen. Ik heb nog 2 plaatjes. Kijk. In Jeremia, daar staat dit, hè. U vult uw eigen naam in. U zult mij zoeken. En u zult mij ook vinden. Als jullie tenminste mij met hart en ziel zoeken. Dus niet Roelie hield hier een toespraak en die zei dat ik dit moest doen en toen ben ik het maar gaan doen. Ja, het mag hoor, maar ik hoop dat u van binnenuit, uit wederliefde tot de Heer zegt, Heer, ik zoek u met hart en ziel. Ik keer de zin even om. Als u vul je eigen naam in, de Heer zoekt met hart en ziel, dan zullen jullie mij vinden. Dan laat ik me vinden, dan kom ik naar je toe, dan word ik één van geest met je. He, dat staat in 1 Korinthe 15 vers 28, God alles in alle. Zover is het nog niet, maar ik heb de harte wens dat ik dat wel ga meemaken. Voor u allemaal en van mij ook. God alles in alle, ja, helaas niet alle mensen gaan voor de Heer kiezen. Er zijn er die hebben de duisternis liever dan het licht. Ik raad het ze af, maar ja. Zorg dan maar dat als ze u ontmoeten, dat ze het licht van God ontmoeten. Want dat verdrijft de duisternis. Wie gaat de duisternis verdrijven? U en ik toch? Of denkt u, ik ga hier zitten en dan doet de voorganger het, of degene die ervoor doorgeleerd heeft. In uw eigen leven, als u zegt, eruit in Jezus' naam met wat niet uit de Heer is, dan bent u bezig om licht te brengen in de duisternis. En als u maar vaak genoeg de waarheid vertelt en verkondigt, dan kan de duisternis niet tegen. Dus ineens, dat wil ik niet meer horen, ik ga ergens anders naartoe. Yes, ze zijn weg. Ja. Toch? Ja. Dus dat is het enige wat u hoeft te doen. Hem met hart en ziel zoeken en hij laat zich vinden door u. Dus wij zijn ons brein. Nee, u bent veel meer dan dat. En mens, ja, je kan het allemaal analyseren enzovoort. Maar God zoekt uw innerlijk, uw hart, uw wezen, uw ziel. En hij nodigt u uit om met hem samen uw leven te leiden. En hij heeft u eerst lief gehad, hè? Daarom zei ik wederliefde. Hij is ermee begonnen. Rijk en ik zijn jaren getrouwd. Zij is begonnen. Zij is als eerst op mij afgestapt. Ik dacht, nou, daar ga ik natuurlijk ja tegen zeggen. Er zat nog een verhaaltje tussen, maar is de korte versie. Ja. Nog een paar Bijbelteksten ten slotte. U kent allemaal Psalm 23. Toja, je zei iets over woestijnen en over hoe dat hier misschien soms gaat. Nou, als er één wist wat dat is met ups en downs in zijn leven als David. In mijn beleving is dat toch een redelijk emotioneel mens. En dat bedoel ik niet goed of fout, maar gewoon iemand die heel sterk zijn gevoelens onder woorden kon brengen. Hoe het met hem ging, wat hij meemaakte. Hoge toppen, diepe dalen zouden wij misschien zeggen. Maar hij zei wel in Psalm 23, hij verkwikt mijn ziel. Dus ik weet niet hoe het met u gaat. Als u dat mij wil vertellen, dat hoeft helemaal niet. Dan doet u het maar lekker bij de koffie. Maar ik kan u wel zeggen, ook al zegt, het valt niet mee op het ogenblik met mijn gezondheid, met weet ik veel wat het is. Hij verkwikt uw ziel. Hij verkwikt uw ziel. Ik hoop ook, door wat u vanmorgen in liederen, in woorden, in gebed hebt gehoord, hij gaat met u mee. Hij verkwikt uw ziel. Hij weet echt wel wat u nodig heeft. Hij houdt van u. Dus, ik heb nog één plaatje waarvan ik hoop dat u zegt, hé, dat zou mijn antwoord wel eens kunnen zijn of kunnen worden. Namelijk, heel simpel, prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam. En dat is pas vers 1 van Psalm 103. Er komen nog veel meer van zulke mooie zinnen. Dus als u denkt, ik ben benieuwd wat er in vers 2 en 3 staat, dan zoekt u het maar lekker op. He? Dus verbind u met uw hele ziel en zaligheid met hem die ermee begonnen is, die u van harte lief heeft. Die zegt, joh, mag ik bij je wonen, mag ik in je wonen? Zullen wij samen de weg met Jezus gaan en samen één van hart en ziel en geest worden? En dan kan ik u één ding vertellen, dan heeft u een fantastisch perspectief. Amen. Amen. Ik had Toon...